thema van het woord is bidders. Mensen die bidden dus. Bidders weten. Bidders weten. Dienen met gevouwen handen. Bidders weten. En we gaan een stukje lezen uit het Evangelie naar Lucas. En Paulus noemt hem altijd de geliefde geneesheer. Mooie titel vind ik dat altijd. De geliefde geneesheer Lucas. Hij was ook een geweldig historicus, een heel nauwkeurige historicus die alles heel nauwkeurig heeft weergegeven. En wordt alom geroemd door de historici. En we lezen dan vanaf vers 36 tot en met 38. Lucas 2. Oh, ik denk jullie hadden het wel begrepen in de geest, maar... Lucas 2, sorry hoor, excuus. Lucas 2, vers 36 tot 38. Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. En zij was op hoge leeftijd gekomen nadat zij met haar man na haar huwelijksdag 7 jaar had geleefd. En nu was zij weduwe, ongeveer 84 jaar oud. En zij diende God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, dat is bij Simeon, en zij loofde mede God en sprak over hem, dat is de kleine Jezus, de baby Jezus, en zij sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Zo. En er ging nog wat aan vooraf aan dat de woorden van Hanna. En dat zijn de woorden van Simeon, maar die gaan we niet helemaal lezen, maar wel een paar teksten. Simeon was ook een man op leeftijd, al oude man. Maar hij had van God vernomen door de Heilige Geest dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus des Heren zou zien. En we zien ook als we dat hoofdstuk 2 van Lucas lezen, hoe hij door de Heilige Geest naar de tempel wordt geleid. Dat is een werking van de Geest. En hij zegt ook iets heel bijzonders. En dat lezen we vanaf vers 33. Hij heeft al de kleine baby Jezus in zijn armen genomen. Hij heeft geprofeteerd over het kind. Daar komen we ook nog op terug. En dan lezen we in vers 33. Dat gaat dus aan de stukje tekst van Hanna vooraf. En zijn vader en zijn moeder, dat zijn Jozef en Maria, die stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Nou, een hele belangrijke vraag. Probeer je dat nou voor te stellen? Dit is niet alleen maar tekst, een verhaaltje, dit is historie, dit is geschiedenis. Jozef en Maria gaan naar de tempel, naar het gebruik en de inzettingen van de wet, om Jezus aan de Here voor te stellen. En daar blijken een oude man en een oude vrouw te zijn, en die zien deze eenvoudige mensen aankomen met het kleine hummeltje in hun armen. Maar zij weten precies wat dat hummeltje is, dat babytje. Hoe weten ze dat? Stond niet in de krant, want die hadden ze niet, en teletext bestond nog niet. Niemand wist het, maar zij wisten het wel. Moet je horen, of liever gezegd luisteren of lezen, thuis maar eens, wat Simeon allemaal zegt over dit kind. Maar het is een baby. En zijn ouders zagen er echt niet uit als welgestelde koninklijke mensen. Eenvoudige mensen. Maar Simeon wist precies wie het was. Hij zegt, als hij het babytje in zijn armen neemt, hij zegt, nu hebben mijn ogen uw heil gezien, dat u bereid hebt voor alle volken. Hij kon ook nog buiten Israël denken. En ook Hanna profeteerde over het kindje. Waarom konden ze dat doen? Weet u het geheim? Zij waren bidders. En echte bidders weten. Echte bidders krijgen informatie van God. Want de vertrouwelijke omgang van God met mensen is in zielen waar respect en ontzag is. Daar deelt hij dingen mee. Ja, er staat van Hanna dat ze God diende met bidden en vasten. Hoe lang? Nou, ze was 7 jaar getrouwd, toen overleed haar man. Was ze verbitterd? Zei ze, als God bestaat, dan was dit niet gebeurd. Bekijk het even. Staat er niet. Sinds van dat moment is ze God gaan dienen in de tempel met bidden en vasten. Lucas schrijft niet, en het lieve mens verdeed haar tijd. De arme ziel had haar verstand verloren. Ze ging God bidden. Misschien was ze wel godsdienstwaanzinnig. Nee, ze diende God met bidden en vasten. En kijk wat het haar oplevert. Zij is een van de weinigen in het begin die weten wie Jezus is. Net als Simeon. Prachtig. Voor dag en dauw. Wat weten we van Jezus? Jezus stond voor dag en dauw op. Heel vroeg. En dan trok hij zich terug in stilte om te gaan bidden. Dat was een patroon van Jezus. Maar Jezus is de Zoon van God. Waarom zou hij bidden moeten? Omdat hij ook mens was. En hij moest leren, staat er in de Bijbel, in zijn mens zijn om gehoorzaam te zijn. Daarom moest hij ook gedoopt worden. Johannes de Doper, die begreep dat helemaal niet. Die zei, moet ik u dopen? Kom op. Ik moet door u gedoopt worden. Hij dacht theologisch. Maar hij begreep niet dat Jezus ook in zijn mens zijn, niet in zijn God gelijk zijn, maar in zijn mens zijn, gehoorzaam moest zijn. Hij zegt, nee, laat me thans geworden. Want zo betaamt het, hè? En dan zegt hij het heel mooi in oud-Nederlands. Hij zei het eigenlijk in het Aramees. Dus Jezus was een man van gebed. En wij zijn zijn leerlingen. Dus wij zijn ook allemaal mensen van gebed. Of niet? Of valt het wel mee? En dus tegen? Zijn wij mensen van gebed? Net als Jezus. Hoef je niet altijd vroeg op te staan natuurlijk. Maar bidden wij, net als Jezus? Of komen we in de buurt? Als Jezus prioriteit aan bidden geeft, weet je wat mij dat zegt? Bidden is heel belangrijk. Als zelfs iemand als Jezus bidt, wie ben ik dan dat ik me kan permitteren, ik betrek het maar op mezelf, om niet te bidden? Jezus was een man van gebed. Hij wist dat bidden hielp en daarom geeft hij ook onderricht over het bidden. Een heel bekend gedeelte vinden we in Matteüs 7 en dat gaan we ook lezen, Matteüs 7 vers 7 tot 12. En het gaat over gebedsverhoring. Dat gaan we even lezen. Dan zegt Jezus het volgende, let goed op. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden, want een ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. Wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welke mens onder u zal als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Alles nu wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hen ook aldus, want dit is de wet en de profeten. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben, hè? Bid en je zal gegeven worden. Zoekt, je zal vinden. Klopt en er wordt open gedaan. Maar zullen u, iedereen denkt dit op dit moment, ook jullie thuis. Mijn gebeden worden niet altijd verhoord. Amen? Mijn gebeden worden niet altijd verhoord. En dat klopt. Kloppen de woorden van Jezus dan niet? Maar bidders, de woorden van Jezus staan in een context. En wij bidders, als het goed is zijn we bidders, ons leven staat in een context. En bidden staat nooit alleen op zichzelf. Want er staat bijvoorbeeld een gebedsblokkade, maar die staat er heel onopgemerkt in vers 12. Maar die gaan we wel lezen, want die is te belangrijk. Jezus die zegt daar in vers 12, let goed op, alles nu wat u wil dat u de mensen doen, doet u hen evenzo. Dus zoals wij willen dat de mensen met ons omgaan, zo moeten wij ook met andere mensen omgaan. En hoor goed wat hij erachteraan zegt, Jezus, want dit is de wet en de profeten. Aan deze twee dingen hangt de hele schrift. Als alle wereldgodsdiensten zich aan het grote gebod hielden en allemaal hun stinkende best deden om alleen dit grote gebod in praktijk te brengen, vlogen er geen raketten vandaag de dag door zwakzinnigen. De ene raket naar de ander. Vuurwerk van bezeten mensen. Een eigen bevolking die crepeert van de honger, weet van de ellende niet waar ze het moeten zoeken. En meneer, ik zal zijn naam niet noemen, zoek het maar uit, schiet de ene raket naar de ander af. Om zijn kleine spierballetjes te tonen. Dus dit gebed staat niet los. Jezus zegt dat niet zomaar van, oh, ik heb eigenlijk een beetje weinig onderwijs gegeven, laat ik dit er ook nog maar even achter zeggen. Nee, dit heeft met elkaar te maken. Daarom zegt Jacobus, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Er staat niet het gebed vermag veel. En natuurlijk weet ik wel dat ons gebed altijd het gebed van een rechtvaardige is, want wij zijn gerechtvaardigd in Jezus. Laat onverlet dat een vrome leefstijl, waarin je echt met God wandelt, dat wel degelijk invloed heeft op je gebed en op de verhoring van je gebed. Want dit vers 12 staat er niet voor niets. Het is een gebedsblokkade. Als we niet onze naaste lief hebben als onszelf. En wat valt dat in de praktijk tegen? Of niet? Want we zijn allemaal moe van tijd tot tijd. Ons lontje, lang of kort, raakt een keer op. En we exploderen. Denk aan iemand van Kuppensoep. Vorige week had ik het erover. Hè? Ik kreeg later een filmpje van Mark. Mark, nog bedankt. Van het kereltje. Ja. We krijgen niet altijd wat we vragen. Kijk ook maar naar onze Vader. Dat is het modelgebed. En we zullen wat principes eruit leren. Want als je wilt ontvangen, dan zul je moeten leren uit de Bijbel wat er bij gebed komt kijken. Dus even kijken waar het Onze Vader ook weer staat. Elf, hè? Matthäus 6. Ja, dat is allemaal testen zijn dat voor mij, hoor. Matthäus 6. Oké, Matthäus 6, het bidden. Heel goed. En daar staat, wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Nou, daar heb je alweer informatie. Je moet geen huichelaar zijn als je bidt. En wat zijn er niet een hoop huichelaars in de wereld? Dus je moet niet zijn als de huichelaars. En er staat er ook nog iets. Je moet bij je bidden geen omhaal van woorden hebben. Maar dat betekent niet dat je niet lang kunt bidden. Want dat is heel wat anders. Omhaal van woorden wil niet zeggen dat je niet heel lang kan bidden. Maar je moet gewoon to the point komen. Als je iets van God wil ontvangen, dan ga je niet naar hem toe met, laten we zeggen, wat hebben we nodig? Waar kunnen we voor bidden? Nou, geestelijke groei hebben we allemaal nodig. Niemand is volgroeid hier. Dan ga je niet naar God toe, zo als je geestelijk wil groeien, met Almachtige God, dierbare Vader van onze Heer Jezus Christus. God die in de hemel is, omringd door vele engelen. God waarvan de profeet Jesaja zei, bla 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 bla. God die het begin van het einde weet. God, zus en zo. Hier kom ik heel nederig voor u. Zeg Jezus, stop alsjeblieft. Zeg gewoon, Vader, uw naam wordt geheiligd. Vader, ik heb een probleem. Vader, ik heb een nood. Maar kom niet met al die omhaal van woorden. We hoeven God niet te overtuigen. We moeten echt zijn. We kunnen God alleen raken door een leven te leven dat in overeenstemming is met zijn wil, dat grote gebod. Wat wil je dat de mensen jou doen? Doe jij het hun. En dat kost, dat is zelfverloochening. Ik voel niet altijd om de mensen lief te hebben. Soms voel ik precies het tegenovergestelde soms. Maar het blijft een gebod. Het blijft een gebod. En het heeft effect op mijn gebed. We gaan verder met het Onze Vader. Want het is heel leerzaam. Het gaat om Gods eer, hè? Jezus zegt, als je bidt, zeg dan Onze Vader. Dus hij is Onze Vader. Die in de hemelen zij, klopt, want hij is daar, in die dimensie. Uw naam wordt geheiligd, het gaat om uw eer. Uw naam, het gaat om de eer van God, gaat niet om onze eer. Als ik hier sta voor mezelf te profileren, of weet ik veel wat ik allemaal doe, voor mezelf, dan is het waardeloos, van nul en geen lijn. Het gaat om de eer van God. En daar komt het, uw koninkrijk komen, en uw wil geschieden. Als je gaat bidden, ga je bidden met het verlangen dat Gods koninkrijk komt en dat zijn wil geschieden. Dan ga je bidden naar Gods wil. En als je dat oprecht bidt, dan ga je ontvangen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Wat zei Jezus? Ik doe altijd wat God behaagt. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Daarom werd hij altijd verhoord. Hij bad niet voor zichzelf, hij bad naar de wil van God. En dat wordt met bidden bedoeld, komen we straks nog op terug, wat Jacobus erover zegt. Het gaat om Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan komen we weer bij dat grote gebod. Wat wil je dat de mensen jou doen? Heb je dat op een rij? Nou, doe jij dat dan bij de andere mensen. Want dit is de wet en de profeten. Als we dit niet doen, hebben we een gebedsblokkade. Als we niet gaan bidden naar de wil van God, hebben we ook een gebedsblokkade. Want we gaan de gekste dingen bidden. En daarom zegt Paulus, wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest komt onze zwakheid te hulp. Wij zijn rare mensen hoor. Wij denken dat we weten waar we voor moeten bidden. Maar onze gebeden brengen ons soms, als die verhoord zouden worden, in grote problemen. Niet mijn wil, zei Jezus in Gethsemane, hè? Weet u nog, vorige preken, maar uw wil geschiede. En dat bracht vrucht. Lezen we in vers 12, ook belangrijk. Hier, en dan zegt de Heer, en vergeef ons wat onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan gaan we naar vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Waarom staat het in het Onze Vader? Omdat onvergevingsgezindheid onze gebeden belemmeren. Echt waar. Als hier iemand staat voor en die bepaalde mensen niet kan vergeven, ik kan bidden dat ik een ons weeg, een half ons, en er gebeurt niets, want er is kortsluiting gemaakt. We moeten vergeven. Is geen optie, is een gebod. Ja, maar, hoeft niet, ik hoef het ook niet te doen, maar het is niet verstandig. Want we veroorzaken kortsluiting. Als u de mensen niet vergeeft, vergeef God u ook niet, zegt Jezus. Want wat wij te vergeven hebben, dat is nog niks wat God ons vergeven heeft. En tegen welke prijs, laten we dat nooit vergeten. En dan komen we in vers 13, ook zo'n belangrijk vers. Waarom verhoort God niet? God verhoort best, maar er zijn allerlei factoren. Want er staat in vers 13, daar leert Jezus, leid ons niet in verzoeking, maar wat? Verlos ons van de boze. Waarom zegt hij dat? Omdat we weten wat we zo vaak in dit huis hebben gezegd. Wij strijden niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Mijn gebed, ons gebed, morgen, kan rekenen op tegenwerking. Allereerst van onze oude natuur, ons luie vlees, want we zijn moe. Ik ben net als u hoor, als ik gegeten heb en ik moet 's avonds na een lange werkdag of een zware dag, zwaar, wat is zwaar, naar de bidstond heb ik ook wel eens van, maar ik ga wel. Ik laat het vlees niet winnen. Dat zou de vijand wel mooi vinden. En ik weet dat mijn gebed wordt tegengewerkt en ons gebed ook. Waarom denkt u dat de bidstonden de minst bezochte samenkomsten van de gemeente zijn? Omdat de vijand beter weet dan wij wat gevaarlijk dat is voor zijn koninkrijk. Denk je dat Petrus en Johannes en Jacobus, dat die voor hun lol in slaap vielen toen Jezus in zijn doodsangst in Gethsemane vroeg of ze mee wilden bidden? Ze lagen te pitten. Had wel allerlei fysieke oorzaken, maar ook geestelijk. Weet u, hoeveel weten dat er heel veel gebeurt, wereldwijd. Sommige dingen weten we, broeders en zusters die daarmee bezig zijn, die brengen het onder onze aandacht. Hoe de duisternis zich manifesteert, openlijk, niet eens meer verborgen, openlijk. Want de tijd is rijp, ze kunnen zich openlijk manifesteren. Er zijn geestelijke machten aan het werk. Er zijn geestelijke machten aan het werk. En de kerk slaapt, in het Westen althans. In de vervolgde landen slapen ze niet, want dan weten ze hoe reëel die strijd is. Want ze kunnen niet naar buiten, ze kunnen geen Bijbel laten zien. De buren mogen niet weten, de buurt mag niet weten dat ze christenen zijn. Dat heeft consequenties. Zij weten van die strijd, wij weten niet van die strijd. Want vanavond is er weer een of andere talentenjacht. Een voice dit en een voice dat en een idol. Idols, afgoden. En maandag is er het Nederlands elftal. Om maar te spreken, te zwijgen over die andere club. En we worden afgeleid. Afleiding is ontspanning. En afleiding is niet verkeerd, maar afleiding kan wel verkeerd worden. Zoals een poliep een kankergezwel kan worden. Daniel, prachtige man. In de tijd van Nebukadnezar, standvastig, stond praktisch alleen met zijn vrienden in een occult, door en door occult wereldrijk. Een van de machtigste rijken uit de geschiedenis van de wereld. En Daniel bad. En Daniel bad. En Daniel vastte. En Daniel bad. En na 4 dagen zei hij: nou, ik weet niet of het wel werkt. Ik bid nu al 4 dagen. En hij bad hoor. Hij ging door. 3 volle weken. En toen kwam de engel. Maar wat zei die engel? En daar moeten wij een les uit leren. Ik heb het wel eens vaker gezegd op studies. Die engel zei: Daniel, vanaf het moment dat jij begon met bidden, is je stem gehoord bij God. Maar de vorst van de Persen stond 21 dagen tegenover me. Nou, dat was niet de koning van Persie hoor, die de engel van God tegenhield. Want die koning van Persie kan geen eens een engel waarnemen. Dat was een macht in de hemelse gewesten waarvan Paulus spreekt. We strijden niet tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, boze geesten, machten in de hemelse gewesten. Heeft u zich ooit wel eens afgevraagd hoe losers, simplisten, eenvoudige mensen de machtigste posities van wereldrijken konden innemen? Korporaal eerste klas uit de Eerste Wereldoorlog wordt de Führer in de Tweede Wereldoorlog. De machtigste man in Duitsland. Wat heeft die ellende teweeg gebracht? Wie gaf hem zijn macht? De draak zou er in Openbaringen staan. En zo kunnen we tal van voorbeelden aan. Mensen met waarvan je zegt, wat zijn het eigenlijk? Wie heeft wel eens gehoord van Orson Welles? Orson Welles is een bekende schrijver. Die man uit de rijke fantasie. Heeft de Amerikanen ook een keer de stuip op het lijf gejaagd met een hoorspel. En Orson Welles, die had ooit een ontmoeting, geloof ik, met Adolf Hitler. Maar hij was nog niet de Führer en hij viel niet op. Hij zegt, het was een onbeduidend mannetje, hij viel gewoon niet op. Hij viel niet op. Ik zou hem niet eens hebben, maar later wist hij, verrek, dat was Hitler. Maar moet je kijken hoe deze man verandert als hij op de bühne staat en het volk toespreekt. Wat gebeurt er met die man? Hij kreeg een salving, maar niet van de Heilige Geest, van een onreine geest. En hij kon de mensen betoveren bij duizenden, tienduizenden, honderdduizenden. Salving van de duisternis. En er komt er nog zo één in onze tijd. Al of niet met een snorretje. Ik denk niet dat hij een snorretje heeft. Ik denk ook niet dat het een braller is. Ik denk dat hij heel wel bespraakt is. Innemend. Charismatisch. Iedereen houdt van hem. Tot dat. Dus er is ook geestelijke tegenstand om te bidden. He, en we ervaren het wel, weet je. Soms dan denk je van, ik zou eigenlijk moeten bidden voor die en voor deze. En dan is dat die weerstand. Ja. Terug naar Hanna, even kijken. Jongen. Tegen de 84, onze Hanna. Tegen de 84. En ze is aan het bidden. Maatschappelijk telde ze eigenlijk niet meer mee. Economisch, wat had ze te bieden? Maar er staat, ze diende God door bidden en vasten. Weet je, wij hebben een gezegd, hè? Dat zeggen we vaak. We kunnen slechts bidden. We kunnen slechts bidden. Wat klopt er niet aan het zinnetje? Slechts. Haal dat weg. We kunnen bidden. We kunnen slechts, wat nou slechts bidden? Alsof bidden het laatste redmiddel is en eigenlijk geen kracht vanuit gaat. Dan heb je het al ontkracht. We kunnen bidden. Oké? Woordje slechts mag je best gebruiken, maar niet in deze zin. We kunnen bidden. En bidders weten. Ik zei het al, ik heb het wel eens verteld en ik vertel het nog een keer en dan ronden we af. Maar het is eigenlijk best wel bijzonder en mooi. Mijn vader, toen hij nog leefde, in de avond, in de late avond van zijn leven, die bezocht ik meestal op zaterdag en ook wel eens op maandag. En ik had, hij was gestopt met roken, al een poos. Maar in dat huis, hij was, nou goed, er was geen hoop meer voor zijn fysiek herstel. Dus hij was weer begonnen met paffen. En hij belde, dat is typisch mijn vader, dat is nooit veranderd. Die kwam met een verzoek, te pas of te onpas, gelegen of ongelegen. En dan, als kind zeker, en ook als ik, toen ik volwassen was, dacht ik, oké, pa, dat zat er nog in. Dus ik had altijd 2 pakjes sigaretten bij me. Van mocht hij bellen, dan kon ik, hoefde ik niet naar de sigarenboer of hoe heet die man. En had ik die sigaretten bij me. Dus ik bezocht hem op zaterdag en op maandag soms. Maar op een woensdag reed ik door de stad met de auto. Ik weet niet eens meer waarvoor ik in de stad was, dat ben ik vergeten. En ik reed en ik wist, en ik kan me niet uitleggen aan jullie hoe ik het wist. Ik wist het, ik moet naar mijn vader. Dus ik ben keurig naar mijn vader gegaan. Ik stond daar bij zijn bed en die man was heel sterk vroeger. Hij was ongelooflijk sterk. En dat moet hij van mijn oma hebben gehad, want mijn oma was ook heel sterk. Dus echt heel sterke mensen waren het, genetisch. Maar daar lag hij. Hij kon eigenlijk niks meer, hij was halfzijdig verlamd. Hij lag daar gewoon eigenlijk op het einde te wachten. En ik stond daar en mijn vader is een hele tijd zijn geloof kwijt geweest. De hele tijd. En Mario, die weet die gesprekken wel die ik met mijn vader had. Ja, maar. Mario krijgt nog een beetje een punt hoofd van, als je goed kijkt. Als je niet... Dat waren gesprekken, nou oké, daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Maar hij heeft zijn geloof weer teruggekregen. En ik stond daar bij zijn bed. En wat kon ik doen? De medici hadden hem opgegeven. Hij zelf zag het niet zitten. Ik stond bij zijn bed. Wat kon ik doen? Slechts bidden? Ik kon bidden. Ik kon bidden en danken. Want er is kracht. Er is altijd kracht in het gebed. De weg van God loopt nooit dood. En ik ben al op leeftijd. Wie murmelt in de ramen? Kees, wil je even met die collectorzak daar naartoe gaan? Aflaat. Nee, het is gewoon zo. En als je op leeftijd bent, wat gebeurt er dan? Je ziet mensen wegvallen. Came over. En als Jezus vertoeft, gaan we allemaal. En ook de grote godsmannen gaan. Anne van der Bijl, Jan Zijlstra, Jaap Kooi, Jan Sjoerd Pasterkamp. Ze gaan allemaal een keer. Maar goed, wat was mijn punt? Ik stond daar en ik kon God danken voor de opvoeding die ik had gehad. De zorg van mijn vader. Dat mocht ik voor zijn aangezicht. En ik kon het uit mijn hart doen en God was erbij en God hoorde het. Want God had het gearrangeerd, durf ik te zeggen, die ontmoeting. En ik raak een beetje ontroerd, maar dat is, hoe moet ik dat nou uitleggen? Weet u, God is een sprekende God. En God is begaan in principe met elk mens. Hij heeft ook geen lievelingetjes. Maar als jij niet in de relatie met hem leeft, hoe kan hij dan tot je spreken? Hoe kan hij dan ingrijpen in je leven? Er zijn heel veel mensen die een muur hebben opgebouwd tussen God en hen. Hoe kan hij ze bereiken? Hoe kan ik hen bereiken als loopjongen van God? Bidders weten. Ik heb soms duidelijke ingevingen van God gehad en soms heb ik indrukken van God gehad. En later wist ik, wauw, dit is van God. Dit was ook van God, die nacht overleed hij. Hij gaf hem genade om voor het aangezicht van God, God te danken voor wat ik in hem ontvangen had. Ik mocht mijn vader eren op zijn sterfbed. Ik ben nog altijd dankbaar daarvoor. Want bidders weten, als je echt bidt met al je lekke gebrek, met al je zwakheden, dan krijg je indrukken van God. En dan gaat God je leven leiden. En je krijgt niet altijd een stem te horen, hoor, Johannes of Jan. Krijg je niet altijd horen. Maar God leidt je. Maar we moeten bidden. We mogen bidden. We moeten tijd vrijmaken. Kijk hoe de geest in het leven van Simeon en Hanna werkte. Er staat, en Simeon werd door de Heilige Geest naar de tempel geleid. Zoals ik naar mijn vader werd geleid. Door de Heilige Geest. En hem was door de Geest van God verteld dat hij de dood niet zou sterven voordat hij de Christus, de Messias van Israël, zou zien. Het is allemaal uitgekomen. Hier de laatste gebedsblokkade. Jacobus zei, jullie hebben niet, dat is het halfbroertje van Jezus, jullie hebben niet. Waarom niet? Omdat je niet bidt, je bidt niet. Of je bidt wel, maar je bidt het om in je hartstochten door te brengen. Weet u, als je geestelijk groeit, dan bid je niet om een jacuzzi in je tuin. En dan bid je niet om een, weet ik veel, wat voor materiële zaken of wat voor reizen. Dan ga je bidden naar Gods wil, als je geestelijk groeit. Ga je bidden om zielen? Ga je bidden om het koninkrijk? Natuurlijk mag je ook persoonlijke dingen bij God brengen, maar wil je die persoonlijke dingen ontvangen? Zoek Gods koninkrijk, zoek Gods gerechtigheid. Die dingen komen toch wel. Want uw Vader weet wat u voor nodig hebt. God weet het. Goed, ik ga geen oproep doen aan jullie, ook niet aan de kijkers thuis om te bidden, want het werkt niet. Dat weet ik al lang. Ik kan niemand overtuigen. Ook niet met deze preek. Ook niet met mijn woorden. Ik moet gewoon getuigen. Want echt gebed wordt van binnen geboren. In een ontvankelijk, gehoorzaam hart. In combinatie met de Heilige Geest. En dan kan mijn overredingskracht zal dat nooit teweeg kunnen brengen. Dus we moeten onszelf de vraag stellen. Wil ik als een Hanna, of in ieder geval als een Simeon, of als de apostelen, of als Jezus zelf, wil ik een bidder zijn. Durf ik van mijn kostbare tijd, en die tijd is kostbaar, ik bagatelliseer het niet, maar durf ik van mijn tijd te offeren, dagelijks, voor de dienst aan God, durf ik dat? Om voor anderen te bidden, om voor de gemeente te bidden, maar ook voor mensen in nood. Er zijn mensen niet aanwezig vandaag, omdat ze pijn lijden, in deze gemeente. Bidden wij voor ze. Dat is de uitdaging. Wat was het thema ook alweer? Oh, is nog steeds warm de preek. Bidders weten, amen. Bidders weten. Dienen met gevouwen handen. Amen. Vader, dank u wel dat u het verborgene ziet. En Vader, dank u wel dat u niet al onze gebeden verhoort. Dat klinkt heel raar, maar het is waar. Want heren, wij zijn zo beperkt en wij zijn zo verward en we zijn zo als een golf, halfslachtig, heen en weer geslingerd. Maar dank u voor uw genade, dat u ons telkens weer uitdaagt om te bidden. Dat u ons ook leert wat er allemaal bij komt kijken, wat de gebedsblokkades zijn. En dat we telkens weer ontdekken, hé, het gaat om u, het gaat om de naaste, het gaat om liefhebben, het gaat om dienen. Daar gaat het om. Vader, dank u wel dat u niet die grote superautomaat bent, waarin we met de juiste woorden elk laadje kunnen opentrekken wat we maar begeren. En dat zijn vaak dingen waar we niet uit, op de lange termijn niet beter van worden. Maar dat u ons karaktervorming en verandering op het oog heeft. Vader, ik bid u voor alle die hier zijn, ook alle die door ziekte verhinderd zijn en die kijken via livestream wellicht. Heere, help ons en leer ons bidden, zoals u de discipelen leerde. En geef dat het meer en meer van binnen uitkomt en dat we getrouw zullen zijn. Deze preek nog een keer zullen beluisteren, wat de gebedsblokkades zijn, al die issues. En dank u wel dat u ons tegemoet komt door uw geest. Amen.